luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen, iedereen. Het is weer een tijd geleden dat ik hier mocht staan. En een beetje nerveus. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Sten Marinussen. Ik wil jullie danken voor de lieve reacties die ik heb gekregen op de aankondiging van deze driedelige preekserie. Het was echt bemoedigend om de hartjes, de biddende handjes, maar ook gewoon de verbale of de geschreven reacties te krijgen. Echt super. Dat bemoedigt mij enorm. En de afgelopen week was echt bijzonder. Bijzonderder dan normaal. Omdat ik voor de zevende keer, Marnie en ik voor de zevende keer opa en oma zijn geworden. Van een vijfde kleindochter. En ze heet Amari Melody Verhoeven. Het is een prachtig kind. Ik zeg dat niet zomaar, maar omdat ik een beetje opa ben, maar het is echt een heel mooi kind. En we hebben haar voor het eerst op donderdag gezien. Ze was toen een uur of negen oud. En we gaan haar vanmiddag weer zien. Dus we zien er echt naar uit om het kindje weer vast te houden, te zien. Mark heeft het al genoemd, het mannenweekend. En ja, ik denk dat we plek hebben voor iets van 40 mannen. En er is nog plek over. Dus voor degenen die zich nog niet hebben opgegeven, doe dat. Als ik mensen vraag over het algemeen, niet iedereen, maar over het algemeen, als ik iemand vraag, waartoe roept God jou? Het eerste wat bij iemand in zijn gedachte of haar gedachte opkomt, is een specifieke roeping voor iets specifiek. Maar er gaan andere roepingen daaraan vooraf. En daar gaan we het hebben over tijdens het mannenweekend. Gods roeping tot geloof. Wat is dat en hoe ziet dat eruit? Wat is die roep van Jezus nou om tot hem te komen? Gods roeping tot het navolgen van Jezus Christus. Hoe ziet dat eruit? Wat is dat? Wat betekent het om een volgeling, een navolger, een discipel van Jezus Christus te zijn? En vervolgens, tot slot, Gods roeping tot vruchtbaarheid. Wat is dat, vruchtbaarheid? Betekent dat dat je 7 kleinkinderen moet krijgen? Nee, het is geestelijke vrucht. En Jezus leert ons dan ook wat dat is en hoe wij in zijn geest die vruchten mogen dragen, die blijven tot een eeuwigheid. Dus mocht je je nog niet hebben opgegeven, doe dat. Ik heb het voorrecht om dan de studies te geven. En ik zie gewoon uit naar het mannenweekend om al die blije gezichten weer te zien. En dat we weer een themalied gaan uitkiezen die we misschien weer hier samen na het weekend of op die zondag samen kunnen zingen. Oké. Toen God zo'n 3500 jaar geleden, heel lang geleden, in Exodus 3 voor het eerst aan Mozes verscheen, gaf God Mozes meteen de opdracht om zijn volk Israël uit de slavernij van Egypte te leiden. Maar omdat Mozes God niet kende, vroeg hij aan God: zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden, en zij mij zeggen, wat is zijn naam, wat moet ik dan tegen hen zeggen? Logische vraag. Mozes vraagt hiermee niet per se hoe God heet. Wat is je naam? Maar wie God is. En dit blijkt ook uit Gods antwoord. Want voordat God in vers 15 van hoofdstuk 3 zijn naam noemt, Jehovah of Yahweh, openbaart God eerst in vers 14 wie hij is door te zeggen, ik ben die ik ben. Waar we net over hebben gezongen, de grote ik ben. Slide 1. God antwoordde Mozes in Exodus 3:14. Ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toe gezonden. Nou, er valt hier veel over te zeggen. Ik wil me slechts beperken tot dit. God zegt hiermee dat hij de enige, eeuwige, oneindige, uit zichzelf bestaande God is. Die volmaakt is, die niet verandert. Hij ontwikkelt ook niet. En hij is nergens van afhankelijk. En omdat God dit is, zegt hij van zichzelf hiermee tegen Mozes, tegen de Israëlieten van toen en ook tegen ons hier vanmorgen, dat hij als enige alles voor ons kan en wil zijn dat wij nodig hebben. Dat is in een notendop wat God bedoelt met de naam Ik Ben. Dus wat jouw nood vanmorgen ook zou kunnen zijn. En ik weet als medemens dat hier allemaal noden zijn. Hey, dus wat het ook kan zijn, hoe groot of hoe klein, of hoe hopeloos je ook denkt te zijn. Of hoe onmogelijk jouw situatie er ook uitziet. De grote Ik Ben, God, is bij machte en hij is welwillend om jou in jouw nood te helpen. In Hebreeën 4:16, slide 2. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Laten we bidden. Hemelse Vader, de grote Ik Ben, dank u wel voor het wonder van lofprijs en aanbidding, dat we u mogen bezingen, dat u aanbidders zoekt die in geest en waarheid aanbidden. En dat is niet beperkt tot alleen het zingen van mooie liederen. Dat is elke dag opnieuw, van het moment dat we opstaan tot aan het moment dat wij in slaap vallen. Dat we met ons leven u in geest en waarheid aanbidden. Help ons daarbij. Heer, ons vlees staat ons continu in de weg. De wereld, de Satan, staat ons continu in de weg. Dus help ons alstublieft om te doen en te zijn wat u van ons verlangt. Wat u van ons vereist. En Heer, u kent de noden van morgen in ieders hart, in ieders leven, in ieders situatie. Kom ons tegemoet. Kom ons te hulp in onze nood van morgen. U kan het. U wil het. U bent de grote Ik Ben. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Nou, met dit klein stukje als achtergrond, laten we nu zo'n 1500 jaar vooruitspoelen in de geschiedenis. En laten we vanmorgen kort kijken naar wat de Ik Ben-verklaring van God in Exodus 3 met Jezus te maken heeft. Dat was dan ook de vraag in dat berichtje. Nou, de apostel Johannes, die het evangelie van Johannes heeft geschreven en ook de brieven en ook Openbaring, hij wil met zijn evangelie duidelijk maken dat Jezus Christus de enige echte God van de Bijbel is. En hij doet dit door, onder andere door Jezus de Zoon van God te noemen. En deze titel van Jezus, Zoon van God, moeten we niet zien zoals ik bijvoorbeeld de zoon van Victor Marinussen ben. Nee, Zoon van God houdt in dat Jezus dezelfde natuur en essentie heeft als God de Vader. Wat Jezus gelijk aan God de Vader maakt. Als het niet zo was, dan zouden de hoge priester, de oudsten en de schriftgeleerden Jezus niet hebben beschuldigd van godslastering. En hem tot de dood hebben veroordeeld. Want toen Jezus na zijn arrestatie werd voorgeleid aan het Sanhedrin is dan de Joodse raad of het gerechtshof, toen hij werd voorgeleid aan het Sanhedrin, stond de hoge priester erop dat Jezus antwoord gaf op zijn vraag. En dit was zijn vraag, slide 3. Ik bezweer u bij de levende God. Hij spreekt hier tegen Jezus. Dat u ons zegt of u de Christus bent. De Zoon van God. En Jezus zei tegen hem. U hebt het gezegd. Nou, dat u hebt het gezegd is niet van. Nou ja, jij zegt het. Dat hij zijn schouders optrok. Nee, hij bevestigt hiermee. U hebt het gezegd. Dit is waarheid. In het volgende vers. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En zij antwoordden en zeiden, hij, Jezus, is schuldig en verdient de dood. En wat zich hier afspeelt, en niet zozeer wat de anderen om Jezus heen doen, maar wat zich hier afspeelt bewijst dat Jezus, de Zoon van God, aan de God van de Bijbel gelijk is. Jezus is God. Waarom? Niet zozeer om wat de mensen doen, maar omdat Jezus zelf het hier bevestigt. Zijn woord is wet. Nou, voordat wij de tekst van vandaag in gaan duiken, wil ik nog een stukje achtergrond en context geven. En ik wil jullie meenemen in hoe Jezus zichzelf verbindt aan de uitspraak van God in Exodus 3, waarin God van zichzelf zegt dat hij, ik ben die ik ben, is. In het Johannes-evangelie in hoofdstuk 8 krijgt Jezus zoals gewoonlijk ruzie met de Joodse religieuze leiders. Jezus beschuldigt hen terecht van allerlei hypocrisie en valse religie. Hij zegt zelfs dat alhoewel zij beweren kinderen van Abraham te zijn, zij dat absoluut niet zijn, want als ze dat wel waren, dan zouden ze wel in Jezus geloofd hebben. Maar dat deden ze dus niet. Sterker nog, in datzelfde gesprek zegt Jezus dat zij kinderen van de vader van de leugen zijn. Kinderen van de duivel. De duivel die vanaf het begin een mensenmoordenaar is. En stel je voor, hè, dat Jezus dit tegen jou zegt. Wat zou jij daarvan denken? Zou jij je op je tenen getrapt voelen? Zou jij zich schamen? Zou je boos worden? Ik kan me voorstellen dat deze zelf ingenomen religieuze fanatiekelingen, want het waren ze, die zo'n hoge eigendunk hadden, op dit moment zo flabbergasted waren, zo verbijsterd, zo verbolgen waren over wat Jezus tegen hen zei, wat hij over hen zei, dat hun enige conclusie over Jezus was dat hij door een demon bezeten was. Hij is gewoon bezeten, daarom zegt hij deze rare dingen. En dan tegen het einde van deze ruzie beweerde Jezus dat hun zogenaamde aartsvader Abraham, van 3000 jaar daarvoor, of sorry, 3000 jaar hiervoor, dat Abraham zich erop verheugde om de dag dat Jezus op het toneel kwam te zien. Hij zegt, Abraham verheugde zich om mij nu op dit moment hier te zien. En dat Abraham zichzelf had verblijd omdat hij het gezien heeft. Weliswaar 2000 jaar hiervoor in geloof. En hierop antwoordden de Joden, hallo, u bent nog geen 50 jaar oud en hebt u Abraham gezien? Nou, dit is alleen een logische vraag als ze het niet tegen Jezus hebben. En nu komt een van de krachtigste uitspraken van Jezus over zijn goddelijkheid. Slide 5. Jezus zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Nou, op eerste gezicht lijkt dit op een anticlimax. Maar dat zit hem in de Nederlandse vertaling van de grondtekst. Voor Abraham geboren was, ben ik. So what? Nou, om de zwaarte van Jezus' verklaring te zien, moeten we naar de oorspronkelijke tekst toe. En dat zit op de volgende slide. En daar staat, zij tot hen Jezus, voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie, voor Abraham worden, ik ben. Met andere woorden, Jezus verklaart dat voordat Abraham tot stand kwam, bestond Jezus als de grote Ik Ben. Jezus zegt hiermee dat hij de enige, eeuwige, oneindige, uit zichzelf bestaande God is, die volmaakt is, die niet verandert, die ook niet ontwikkelt, die nergens van afhankelijk is. Jezus is exact dezelfde als de Ik Ben uit Exodus 3. In Johannes 14:9, dus iets verder in de tekst wat we vanmorgen gaan lezen, zegt Jezus tegen Filippus: wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ze zijn gelijk, ze zijn één. Jezus heeft dus als de Ik Ben dezelfde geloofwaardigheid als God de Vader in Exodus 3. En met deze gedachte legt Johannes de schrijver 7 Ik Ben verklaringen voor ons vast. En waarin Jezus de uitspraak Ik Ben combineert met geweldige metaforen die ons inzicht geven tot zijn wezen, tot wie hij is en wat hij voor ons wil zijn. En vanmorgen gaan wij naar 1 zo'n Ik Ben verklaring kijken. Het is een verklaring, of Ik Ben verklaring nummer 6. Dus nummer 1 van de 7. En het is dus aan jullie om vandaag of morgen of deze week de andere 6 te vinden. Er zijn ook nog een paar andere die niet zo expliciet zijn als deze 7. En je moet hiervoor dus echt je speurderspetje opdoen om ze te vinden. Ze staan er wel. Het is een hele interessante studie. Maar goed, de 6e. Johannes 14, 1 tot en met 6. De volgende slide. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem: Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En we weten allemaal dat wij vandaag de dag als consumenten heel veel keus hebben. Denk bijvoorbeeld alleen al aan het aantal supermarkten hier in Nieuw-Vennep. We hebben de Albert Heijn, de Lidl, de Hoogvliet, Jumbo, Dirk heet het tegenwoordig. Vroeger Dirk van den Broek, toch? Kasper? Ja. Even verderop in Hoofddorp heb je zelfs ook nog de Aldi, je hebt Vomar, je hebt Ecoplaza. Zoveel keus. En wat dacht je van thuisbezorgd.nl? Kennen jullie dat? Ja, toch? Ja, thuisbezorgd. Of de brede scala aan zorgverzekeraars. Energiebedrijven. Wat dacht je van telefonie- en internetaanbieders? Wat dacht je van alle opleidingsmogelijkheden? Of de keuze aan mobieltjes, of tablets, of laptops, of digitale camera's en alle bijhorende accessoires? Wat dacht je van alle auto's? Merken, modellen, noem het maar op. Ga zo maar door. Zoveel keus. We hebben als westerlingen ontzettend veel keus. En aan de ene kant is het goed om veel keus te hebben. Maar persoonlijk vind ik het vaak erg moeilijk om vanwege de zee van informatie de juiste keus te maken.
Amen.
Het is lastig, hè? Ja. Kijk. Nou, door middel van wat ik persoonlijk acht als een agressieve... Als agressieve marketingstrategieën en methodes, waarachter de Satan schuilt, is in de mens van anno 2025 het idee ingeprent dat hoe meer keus men heeft, hoe beter. Want als iemand denkt zelf voor iets te kunnen kiezen, dan heeft men het idee dat zij zelf de touwtjes van hun eigen keuze in handen hebben. En ze hebben hun keuze als het ware zelf onder controle. Is helemaal niet zo. Dat is echt helemaal niet waar. Goed, dat is een ander verhaal. In de jaren 70, heel lang geleden. Het begon eigenlijk al in 1957. Maar in de jaren 70 kwam Burger King Kennen jullie Burger King? Ja, oké. Okay. Kwam Burger King met een geniale marketingcampagne waarin ze de slogan, oftewel de slagzin, hanteerden: Have it your way. Ja, jij mag het hebben zoals jij het wilt. En het hele idee hierachter is dat de mens het zelf voor het zeggen heeft. De mens kiest zelf en de mens bepaalt zelf. En tegenwoordig heeft Burger King het veranderd. Schrik niet. You rule. Jij heerst. Jij heerst en dan nog een neus. Have it your way. Met andere woorden, jij heerst, jij bepaalt, jij kiest. Dit spreekt de gevallen menselijke natuur, oftewel het vlees, gewoon enorm aan. Dit willen wij in ons vlees. Ja, want dit is fijn. Ik heb alles onder controle. Nou, ook op het gebied van godsdiensten en religies is er veel keus. Het is een soort lopend buffet. Er is zoveel keus en het idee erachter is dat jij het mag hebben zoals jij het wil. You rule. Have it your way. Alle religies, min of meer, beloven dat de mens op een of andere manier na het leven hier op aarde tot iets beters zal komen. En zelfs mensen die nergens in geloven denken dat mensen in de hemel terechtkomen. Het is verbazend. En hoe vaak hoor ik niet wedergeboren mensen zeggen over iemand die overleden is: oh ja, hij of zij kijkt neer uit de hemel met een glimlach op zijn of haar gezicht. Dit is echt gebaseerd op niks, hè? Dit is fantasie. Ik heb het van de week nog gehoord. Er was een gesprek met iemand. Die persoon, zijn vader, is al jaren geleden overleden. En het was een mooie gebeurtenis wat daar plaatsvond op dat moment dat ik die persoon sprak. En hij zei: ja, ik weet zeker dat mijn vader nu uit de hemel kijkt met een glimlach op zijn gezicht. Ik zei: ik denk het niet. Maar goed, dit is een fantasie. Weet je, mensen denken zelfs dat het niet uitmaakt welke godsdienst of religie je navolgt. Want uiteindelijk draait het toch allemaal om één en dezelfde God. Maar is dat zo? Leiden alle wegen tot één en dezelfde God zoals vroeger alle wegen tot Rome leiden? Of zit dat toch anders? Nou, vanmorgen zullen we zien wat Jezus, de grote Ik Ben, hierover te zeggen heeft. Want He rules. He has things His way. Hij is koning, Hij is heerser. Even teruggaand naar Johannes 14, 1 tot en met 6. En ja, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. Thomas zei tegen hem: Heere, we weten niet waar u heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, zoals jullie hopelijk door de jaren heen, degene die al jarenlang meedraait, weten dat dit stukje tekst in een nabije context geschreven is of gezegd werd en ook in een bredere context. Dit schriftgedeelte maakt deel uit van een gesprek dat Jezus alleen met zijn 12 discipelen voert. Het is een soort onderonsje. Het is intiem. Het is een gesprek dat in Johannes hoofdstuk 13 begint en pas in hoofdstuk 17 eindigt. En behalve waar Jezus onderbroken wordt, is alleen Jezus in deze 5 hoofdstukken aan het woord. Als jullie een Engelstalige Bijbel hebben, een red letter version, dan zie je in hoofdstuk 13 tot en met 17 voornamelijk alleen maar rode tekst. Want Jezus is aan het woord. En dit gesprek kan je zien als Jezus afscheidstoespraak. Of zelfs Jezus' laatste trainingssessie met zijn 12. Oftewel vanaf hoofdstuk 14 met zijn 11 overgebleven discipelen, want Judas die ging op een gegeven moment weg om Jezus te verraden. Jezus die 3 jaar lang, dag in en dag uit, met hen optrok, probeert het op hun hart te drukken dat hij weggaat. Hij gaat weg. En dat zij niet met hem mee mogen. Tot op dat moment gingen zij overal met hem mee. Waar hij ook heen ging, gingen de discipelen mee. Nu zegt hij, ik ga weg en jullie mogen niet mee. Dat staat in hoofdstuk 13. En ondanks dat de discipelen niet helemaal begrepen hadden wat Jezus hiermee precies bedoelde, begon het hun wel duidelijk te worden dat de verwachtingen en de opvattingen die zij hadden van de Messias niet op één lijn zat met wat Jezus hen op dit moment allemaal aan het vertellen was. Kortom, het zal anders gaan dan hoe zij verwachten. Zij raakten daardoor in verwarring. Zij werden door de woorden van Jezus in opschudding gebracht. Zij raakten in paniek, zij werden bang. Zij waren volledig gestrest, want ze snapten er helemaal niks van. Wat bedoelt u? U gaat weg. Wat bedoelt u? Wij mogen niet mee. Hoe vaak gaan dingen bij ons niet anders? En hoe vaak hebben wij niet een bepaald beeld bij hoe plannen of zaken horen te verlopen? Wij zijn toch kinderen van God Almachtig? Wij zijn toch kinderen van de grote Ik Ben? Hoe vaak hebben wij niet bepaalde verwachtingen van hoe God dingen gaat doen? En dan gaat het ineens anders. De realiteit hiervan kan ons in verwarring brengen, in opschudding. Het kan ons bang maken, verontrust. Het kan ons zelfs ontzettend boos maken. Het kan ons gigantisch in de stress brengen. En daarom zegt Jezus in vers 1, volgende slide, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Het Grieks woord voor in beroering raken betekent verwarren, in opschudding brengen, wat ik al had gezegd, in paniek raken, verontrusten, bezwaard worden, bang worden. Jezus wist precies wat er in de harten en gedachten van zijn discipelen omging. En daarom zei hij tegen hun, u gelooft in God, geloof ook in mij. Kijk, de Joden van die tijd wisten als geen ander dat de God van Israël echt is. En dat hij de trouwe schepper is van hemel en aarde. Dat hij de goede en grote herder is. Dat deze God begaan is met elk detail van hun leven. En dat hij de enige is die voor 100% te vertrouwen is. En dit allemaal zonder dat zij God ooit met eigen ogen hadden gezien. Zij waren er stellig van overtuigd, ondanks dat ze God nooit hadden gezien. Dat heet geloof. Zij geloofden in en vertrouwden op een onzichtbare God. Dat doen wij ook. Dat is gek. Mensen verklaren ons ook als gek. Maar zo gek is het eigenlijk niet. Zij wisten dat ondanks dat zij God niet konden zien, hem volledig konden vertrouwen in en met alles. En dit wetende, zei Jezus, zoals jullie in God geloven en op hem vertrouwen, vertrouw dan ook mij, vertrouw mij. Zoals jullie in de onzichtbare God van Israël geloven, blijf ook in mij geloven wanneer ik terug naar de hemel ga en jullie mij niet meer zullen zien. Want dan ben ik ook uit jullie zicht. Maar zoals jullie in God geloven, blijf dan ook in mij geloven. Ook al ben ik uit het zicht. Vers 2. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Er zijn veel verschillende theorieën over wat de veel woningen hier betekent. Als je het aan de prosperity preachers vraagt, nou, dan is het heel veelbelovend dat we gigantische villa's krijgen van God. Nee. Nou, ik ga nu niet uitdiepen wat al deze theorieën zijn. Ik ga wel mijn kijk hierop met jullie delen. En dan is het aan jullie allemaal om het te toetsen of ermee te doen wat jullie willen. Fair enough? Ja? Nou, in 2 Korinthe legt Paulus het volgende uit. 2 Korinthe 5 vers 1. Volgende slide. Het aardse leven brengen we door in een tent die afgebroken wordt. Maar we weten dat God voor ons in de hemel een woning heeft, een eeuwig huis dat geen mensenwerk is. Hier heeft Paulus het over wat er met het fysiek lichaam gebeurt wanneer een wedergeboren discipel van Jezus Christus komt te sterven. De tent, dit, wat ons sterfelijk lichaam is, is van tijdelijke aard. En het zal op een door God bepaald moment afgebroken worden. Oftewel, we komen op een gegeven moment te sterven. Maar dan zal God ons een hemelse woning geven, oftewel een voor eeuwig bestaand hemelslichaam. Paulus schrijft ook in Filippenzen 3, vers 20 en 21, volgende slide. Maar ons vaderland is in de hemel, vanwaar wij ook de Heer Jezus Christus, onze redder, verwachten. O Maranatha. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam, met de kracht die hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen. Ik geloof dat Jezus ons in vers 2 garandeert dat er voor ieder wedergeboren kind van God een verheerlijkt leven is na de dood. En dat Jezus teruggegaan is naar de hemel om dit voor ons te regelen. Vers 3. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Nogmaals, Maranatha. Jezus belooft dat hij op een door God bepaald moment persoonlijk voor ons terug zal komen om ons naar de hemel te brengen. De Bijbel leert ons dat Jezus terug zal komen om zijn discipelen, om zijn kerk, zijn bruid, op te nemen. Dat heet de opname, de harpazo, de wegrukking. Dat betekent dat degenen die op dat moment leven de lichamelijke dood niet mee zullen maken. Ze worden in een ondeelbaar, sorry, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, opgenomen in de hemel. Nogmaals, ze worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, opgenomen in de hemel. En ik zeg zij, maar ik hoop dat het wij zijn, dat wij worden opgenomen in de hemel, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. Want het mooie hiervan is dat dit op elk moment kan gebeuren. Vanuit een Bijbels profetisch oogpunt hoeft er niets meer te gebeuren voordat Jezus terug kan komen. Dus alles is klaar, het is gereed. De vraag is, ben jij ervoor klaar? Het kan zelfs nu vandaag gebeuren. Ben jij er klaar voor? Ben jij door de geest van God wedergeboren? Dat is de belangrijkste vraag in het leven. Ben jij door de geest van God wedergeboren? Dat is de enige kwalificatie. En dat geldt ook voor de mensen die God in jouw leven heeft geplaatst die nog niet wedergeboren zijn. Zij moeten ook tot wedergeboorte komen, als ze mee willen. En het is voor jou en voor mij dus werk aan de winkel om het hun te vertellen. Het is urgent. We leven in het laatste uur, geloof ik. Vers 4, 5 en 6, volgende slides. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, we weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij dan de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is op dit punt dat vele mensen het christelijk geloof afwijzen. Jezus, de grote ik ben, zegt dat hij de enige weg is om tot het huis van de Vader te kunnen komen. Om in de hemel te kunnen komen. En hoe fantasierijk mensen ook zijn in hun opvattingen over het hiernamaals, is er geen enkele andere weg om na de dood het eeuwig verheerlijk leven met God de Vader te krijgen dan alleen door Jezus Christus, de grote ik ben. En dit is voor het merendeel van de mensheid veel, veel te nauw. Hoe durf jij dat te zeggen, Stan? Zijn niet mijn woorden. Jezus heeft het gezegd. Mensen willen niet geloven, of ze kiezen ervoor om niet te geloven, omdat ze dat niet willen geloven. Mensen willen niet geloven dat zij daar geen keus in kunnen hebben. Want in al het andere waar een mens voor kan kiezen, zijn ze vrij om te kiezen wat ze maar willen. You rule. Have it your way. En Jezus zegt, nee. I rule. Have it my way. Eén weg. Ik ben de weg. En daarom kiezen mensen al te vaak een godsdienst die bij hun eigen levensstijl of bij hun eigen levenswijze of bij hun eigen levensfilosofie past. Sterker nog, vaak kiezen mensen zelfs verschillende aspecten van verschillende godsdiensten. Om zo hun leven hier op aarde te verbeteren. Een beetje van dit, een beetje van dat. Net een lopend buffet. En wanneer wij als christenen bij deze mensen aankomen met de woorden van Jezus, dat er maar één manier is of één weg, dan past dat niet in hun straatje. Zij willen meer keuze. Jezus zegt in Matthäus 7, vers 13, 14, de volgende slide. Ga binnen door de nauwe poort. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Het merendeel van de mensheid zal niet kiezen voor Jezus Christus. De enige weg tot God de Vader. En door niet voor Jezus te kiezen, luister goed, door niet voor Jezus te kiezen, zullen zij voor eeuwig, onophoudend, lijden in een plaats dat in eerste instantie bestemd is voor de duivel en de demonen. God heeft het nooit bedoeld voor de mens. Zo even zei ik dat vanwege de brede scala aan keuzemogelijkheid het soms heel moeilijk kan zijn om een keuze te maken. God weet hoe de mens in elkaar zit. Hij heeft ons geschapen. Hij heeft de blauwdruk. Hij heeft het handboek. Hij weet het. Hij weet hoe de mens in elkaar zit en hij weet dat wij niet om kunnen gaan met zoveel keuzemogelijkheid. Daarom heeft, geloof ik, dat God het de mens makkelijk heeft gemaakt door ons maar één keus te geven. Eén weg. De keus is simpel. Jezus zegt, wie niet met mij is, die is tegen mij. Simpel toch? Volgende slide, Handelingen 4 vers 12. In Jezus alleen is er redding. Er is hier op aarde de mensen geen andere naam gegeven waardoor we gered zullen worden. Er is nogmaals, Jezus Christus is de enige weg. Volgende slide, Efeze 2:18. Dankzij Jezus hebben wij beiden, Joden en niet-Joden, verbonden in één geest, toegang tot de Vader. Door wie Jezus is en wat hij voor de mens gedaan heeft, hebben wij, die hem navolgen, toegang tot God de Vader. Jezus is als het ware ons paspoort naar de hemel. En zoals wij zonder paspoort de VS niet kunnen binnenkomen, komen wij zonder Jezus het huis van de Vader ook niet binnen. Het is goed om het paspoort te hebben. Volgende slide, Hebreeën 7 vers 25. Daarom is Jezus ook in staat om hen die door zijn tussenkomst tot God naderen, voor altijd van de ondergang te redden, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Jezus leeft op dit moment. Hij is gezeten aan de rechterhand van God de Vader om onze zaak te bepleiten. Hij pleit voor ons, hij bidt voor ons. Het is niet Boeddha. Het is ook niet Mohammed of Confucius. Het is ook niet humanisme. Of atheïsme. Of LGBTQIA+. Of evolutie. Of milieuactivisme dat op dit moment aan de rechterhand van God de Vader gezeten is om voor mij te pleiten. Nee, geen van deze dingen. Jezus Christus, de grote Ik Ben alleen. Hij pleit voor mij, hij pleit voor jou. En als je nog niet gelooft, pleit hij ook voor jou dat je vandaag tot geloof gaat komen. Jezus alleen, die in mijn plaats mijn doodstraf op zich genomen heeft, die mij volledig voor 100% vrijgesproken heeft van al mijn zonden en schuld. Ik hoef me niet meer schuldig te voelen over wat dan ook. Kijk, de Heilige Geest overtuigt mij van zonde, waardoor ik daar iets mee moet. Ik moet me daarvan bekeren. De Satan, die overrompelt mij met gigantische schuldgevoelens. Oh, alweer? Heb je dat weer gedaan? En jij noemt jezelf een christen. Je bent zelfs voorganger. De Heilige Geest wil dat niet. Jezus, die nu aan de rechterhand van de Vader zit om mijn zaak te bepleiten, bid voor mij, pleit voor mij. Halleluja. En Johannes 2 vers 23, volgende slide. Iedereen die de Zoon Jezus niet erkent, heeft ook de Vader niet. Maar wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader. Dit is toch duidelijk, of niet? Ik vind de brief 1 Johannes trouwens zo mooi. Het is zo zwart-wit. Johannes die legt altijd tegenstellingen naast elkaar. Even verderop in dezelfde brief, de volgende slide. Wie de Zoon, dus Jezus, heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Duidelijk, toch? In Matteüs 12, vers 30, volgende slide. Iedereen die niet voor mij kiest, zegt Jezus, is mijn vijand. Als je mij niet helpt, dan help je Satan. Ik breng mensen bij God. Maar Satan houdt mensen juist bij God weg. Tot slot dit. Jezus Christus, de grote Ik Ben, is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God de Vader dan door hem alleen. En in Matteüs 11, 28 tot en met 30 nodigt hij ons uit. Ook al geloven wij al, nodigt hij ons nog steeds uit. Volgende slide. Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn discipel. want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Bij mij zult u diepe, innerlijke rust vinden voor uw ziel. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor mij moet dragen is licht. Ik ben zo blij dat Jezus mij 35 jaar geleden heeft uitgenodigd.
Amen.
En dat ik door de Geest van God een helder moment had, waardoor ik zei, oké, Heer, ik wil u navolgen. Met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand. En als je dat nog niet gedaan hebt, nu is het moment. Vandaag is de dag van de redding. Vandaag is de dag van verfrissing. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw Zoon, Jezus Christus. Die aan u gelijk is. Die God is. Die zichzelf gegeven heeft, Heer, voor ons als een lam die geslacht is. Het lam die de zonde van de wereld wegneemt. Dank u wel, Jezus, voor het bloed dat u voor ons vergoten hebt. Om ons te vergeven van onze zonde, om ons vrij te pleiten. Om ons wit te wassen, witter dan de sneeuw. Zodat wanneer de Vader ons ziet, hij ons door de bril van het bloed van Jezus Christus ziet. En ons als voor 100% volmaakt, voor 100% rechtvaardig ziet. Dank u wel, Heer. Wat een wonder. Heer, uw last is nooit te zwaar. Wat u van ons vraagt is nooit te lastig, nooit te zwaar. Want u draagt ons. En al denken wij misschien dat dit veel te zwaar is voor ons. Dat de last die wij op dit moment nu moeten dragen, Heer, dat het ondraaglijk is. Bent u er om die last van ons voor ons te dragen. Uw juk is zacht en uw last is licht. Dank u wel, Jezus, dat u zo ver bent gegaan. Heere, om niet alleen aan het kruis voor mij, voor ons te sterven, maar dat u uw heerlijkheid, Heere, hebt afgelegd toen u een kwetsbaar mens werd. Toen u een mens van vlees en bloed werd, dat u geboren werd door de moederschoot van Maria. Dat u zich hebt overgegeven aan de mensheid. Heer, wat een wonder dat u dat hebt willen doen. En Heer, ik weet zeker dat als ik de enige was, Heer, dat u dat voor mij zou hebben gedaan. Overtuig ons, Heer. Heilige Geest, overtuig ons op dit moment van wie Jezus Christus is. Geef ons, Heer, dat helder moment. Vooral degenen die nog niet geloven, Heer. Geef hen een helder moment en een heldere blik op Jezus Christus. Zodat ze niets anders kunnen doen dan zichzelf overgeven. Want de tijd dringt. Dank u wel, Jezus, dat uw Vader in 6 dagen, en ik geloof echt in 6 letterlijke dagen, dat u de aarde hebt geschapen. En Jezus, als u nu al 2000 jaar lang bezig bent om die plek voor mij voor te bereiden, dan leven we nu in een, zoals Keith Green says, we live in a garbage can. In vergelijking met wat onze toekomst voor ons heeft, wat u voor ons heeft. Open onze ogen, Heer. Houd het werk van de wereld, het vlees en de Satan tegen en open onze ogen tot wie u de grote ik ben bent. En trek ons naar u toe. Heer, u weet wat voor moeilijkheden we hebben, wat voor lasten we dragen. U weet dat wij misschien vermoeid en belast zijn. Help ons, Heer, om uw uitnodiging te aanvaarden. Om rust te vinden voor onze ziel. Diepe, innerlijke rust. Waardoor wij gewoon heerlijk, als het ware, kunnen zuchten. Met onze voeten op de tafel. Ik ben thuis. Doe dat, Heer, voor ons. En verheerlijk uw grote naam in ons midden. Want u bent de koning der koningen, de Heer der heren. U bent de grote ik ben. Dank u wel. Amen.